interneke...
Er is een boek verschenen dat heet Revolutie in Antwerpen. Een heel mooi boek. Kijk Sven, je moet maar eens bekijken.
Ja, het is
staat,
prachtig.
Ja, het staat vol met aquarellen, afbeeldingen van Antwerpse straten uit die tijd. Het is echt prachtig uitgegeven. Die aquarellen zijn van een zekere Pierre Goedsbloeds. Dat was een Antwerpenaar toen. Die
zit niet in de kanon, volgens mij.
Ik heb er nooit van gehoord.
Niet.
Nooit van gehoord. Maar Brecht de Zeuren, die had daar al wel van gehoord. Dag Brecht.
Dat klopt, hallo.
Historicus en onderzoeker in Londen, aan de Universiteit van Londen, King's College. Jij hebt dit boek... Heb jij die Goedsbloeds ontdekt, mag je dat zeggen? Of?
Nee, ik ben niet de ontdekker van Pierre Goedsbloeds. Dat is te veel eer. Eigenlijk was hij al redelijk bekend onder specialisten. Uh-huh. Omdat... Hij heeft zo'n mooie printjes gemaakt. En in elke publicatie, wetenschappelijke publicatie over de Franse periode, vind je wel zo'n printje van Goedsbloed. Waarin er iets typisch voor de Franse periode gebeurt. Iets met een guillotine meestal of een vrijheid.
Ja.
Dus die was, dat bestond, ja, dat wisten de specialisten wel. Ja. Dus ik heb hem niet ontdekt.
Hebben we een illustratie nodig van een guillotine? Ah ja, ja, Goedsbloed.
Iets van de Franse periode, Goedsbloed.
Ja.
Maar eigenlijk had niemand zijn werk ooit gelezen. Men wist eigenlijk niks over die Goedsbloed.
Ja. En zijn werk, dat zijn dagboeken.
Kronieken.
Kronieken, dan denk ik in de eerste plaats aan geschreven tekst. Maar typisch aan onze vriend Goedsbloeds is dat hij daar prachtige tekeningen mee maakt.
En dat is wel heel zeldzaam, want kronieken waren eigenlijk iets heel algemeens. Als er een crisis was in die periode, in de vroegmoderne periode, dan gingen mensen een kroniek bijhouden om de feiten te redden voor het nageslacht. Zodat mensen later zouden weten wat er allemaal gebeurd was toen in de beeldenstorm of in de Franse revolutie.
Is dat typisch voor crisismomenten?
Ja, zo zijn er heel veel. Maar zelfs tot in bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog heb je er ook allerlei kronieken. Omdat mensen denken, ja, wij maken hier van alles mee. Wegvoering, bezettingen, wie gaat dat eigenlijk wel opschrijven? Hier zijn geen journalisten aanwezig. We moeten dat redden voor het nageslacht. Dat schrijven ze ook echt letterlijk. Dat is voor mijn kinderen, voor mijn kleinkinderen.
Maar u wil dat geen dagboek noemen? U noemt dat...
Nee, want dat gaat dus enkel over zijn kronieken. Dat gaat over publieke gebeurtenissen. Wat er politiek, maatschappelijk gebeurt, maar niet over hun eigen leven. Bijvoorbeeld van Goedsbloeds. Die had 4 kinderen. Enfin, hij had er eigenlijk 6, er zijn 2 gestorven. Mm-hmm. Hij had een vrouw enzovoort. Maar daar vernemen we niks over. Hij schrijft daar niks over. Het gaat nooit over zijn eigen leven. Het gaat over wat er gebeurde, wat hij van belang vond voor de maatschappij.
Ja, omdat hij leefde in woelige tijden. Dan moet u even uitleggen hoe woelig die tijden waren. Het zijn de jaren 1794 tot 1797 in Antwerpen. Wat was er toen in Antwerpen en de aanpalende straten aan de hand?
Antwerpen was toen Frans. Antwerpen werd onder de voet gelopen door de Franse revolutionairen. De Franse revolutie was uitgebroken en Frankrijk was in oorlog met Oostenrijk. De zuidelijke Nederlanden waren Oostenrijks, want de Oostenrijkse keizer was de landheer van de zuidelijke Nederlanden. En als vijand van Frankrijk werd meteen die zijn gebied afgebakt, dat dicht tegen Frankrijk lag, in het noorden. Bovendien, Frankrijk wilde eigenlijk wel een natuurlijke grens hebben met het Duitse Rijk. Dus ze wilden graag tot aan de Schelde, om zo een grens te hebben met... Of tot aan de Rijn ook, tot met Duitsland. Dus Antwerpen wordt samen met de rest van de zuidelijke Nederlanden veroverd. En dan gebeurt iets heel ingrijpends, want alle bestaande instellingen worden afgeschaft. Heel het ancien regime gaat op de schop.
Ja, het is inderdaad het revolutionaire Frankrijk dat
ja,
binnenvalt.
Precies.
Dat
dus de Franse revolutie wordt van bovenuit ingevoerd. Ja. In Frankrijk heb je natuurlijk nog het feit dat er, die beweging bestond daar al langer, maar ja, in de zuidelijke Nederlanden niet.
Ja.
Plots staat er een veroveraar voor de deur en die dringt al die... Dat hele nieuwe regime dringt die op aan de inwoners. Die hebben ook geen inspraak daar.
Geef eens een paar voorbeelden van nieuwe wetsigheden die door de Fransen werden ingevoerd.
Ja, het is eigenlijk alles wat er nu bestaat in onze samenleving gaat grotendeels terug op die periode. Het is vooral als je kijkt naar wat er daarvoor bestond. Het ancien regime, zoals we zeggen, was een standenmaatschappij. Ja. Dus er was geen gelijkheid voor de wet. Er was niet een eengemaakt rechtssysteem. De wetten golden niet voor iedereen. Mensen hadden geen... Mensen hun kans werden door geboorte bepaald.
Ja.
Niet door hun kunnen.
Ja.
De adel had een grote macht. De kerk.
De kerk had alles goed.
Het was een staatsgodsdienst hier. Hè? Dus alleen maar katholicisme was toegelaten voor een heel lange tijd.
Ja.
Ja, dat was een andere wereld. Dat kunnen we ons nauwelijks voorstellen hoe dat was.
Vanuit hedendaags perspectief klinkt dat als verbeteringen.
Ja, dat is interessant. We kunnen... Alleen maar voorstander zijn, zou ik zeggen, van de waarden die de Franse revolutie heeft
gebracht.
Maar voor een groot deel van de mensen toen was dat toch geen pretje. En dat is tegenstrijdig natuurlijk. Is dat de...
Dus de Fransen vallen binnen, ze schaffen de standenmaatschappij af van de ene dag op de andere dag.
Ja, heel radicaal.
Heel radicaal. Ze voeren een juridisch systeem in dat gelijker is, dat dus eigenlijk eerlijker is dan wat er bestond. En de mensen zijn daar tegen.
Een groot deel van de mensen is daar tegen.
Ja, dat is toch de logica zelf, hè? We hadden het daar net toch over conservatief denken en over Wim Sonneveld, het dorp. Dit is alles op één dag gewoon.
Leven de standenmaatschappij.
Ja, nu weet je dat. Ja. Maar toen wist hij niet wat er kwam en of het goed zou uitdraaien.
Dat was allemaal vreemd en onbekend.
Ja.
En dat werd ook gewantrouwd. Ja, mensen hadden een bepaald systeem waarin ze ingebed waren in een gilde, in een buurtschap, in allerlei systemen die bestonden, waarin ze eigenlijk wel vaak tevreden waren. En dat wordt nu onder druk plots weggenomen. Ja, bovendien, eigenlijk voelden de Belgen zich tamelijk vrij. Want ze hadden hele goede grondwetten, vonden ze. De Brabantse constitutie, de blijde inkomst en zo. Dat gaf hen allerlei voorrechten tegenover de monarch. Ze waren daar heel trots op. Er was best wel een vrijheidsgevoel bij veel mensen.
Ja, 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 ja.
Niet bij iedereen. Hè. Er was een deel, vooral onze vrije beroepenhandelaren, die waren wel echt klaar voor de revolutie. Die zaten erop te wachten.
Ja.
Maar dat was een minderheid. Hè. En er is de kerk. Hè. De grote meerderheid was echt katholiek. En de revolutie was anti-katholiek. Dus
ja. Terwijl u de uitleg deed, moest ik denken aan het boek van Koen Lemmens, waar een hoofdstuk over identiteit in staat. Ik zie een parallel. De Fransen raakten aan de identiteit van de mensen die hier woonden. Die standenmaatschappij en die kerk, dat bepaalde wie wij waren. Ziet u dat ook zo?
Ja, ik was nu net aan het denken, hoewel ik inhoudelijk natuurlijk heel veel sympathie heb voor hoe kan het ook anders voor die Franse revolutionaire. Maar eigenlijk, vanuit het perspectief, het was een verbetering, maar dat leidt uiteindelijk tot de Napoleontische excessen, want we moeten de rest van de wereld gaan bevrijden van de ketens, zei men, de ketens van onwetendheid. Terwijl men nooit aan de zogezegd onwetenden is gaan vragen van wenst u eigenlijk bevrijd te worden? Of
bent u graag onwetend?
Dus het is zo moeilijk om het inhoudelijke van het principe te onderscheiden, hè? Dat is het zo. Van, bent u voor vernieuwing? Ja, als het beter is.
Ja, dat klopt. En daar is de Franse periode wel een heel goede illustratie voor. Want mensen werden verplicht om vrij te zijn. En dat voelde voor hen. Ja. Dat voelde voor hen alsof ze geketend werden. Dus juist het omgekeerde. Verplicht vrij zijn, dat voelde voor hen als despotisme.
Ja, je kan de mensen niet verplichten, gelukkig.
Nee, maar goed,
Er komt nog een aspect bij. Hè. Behalve die wetgeving en die structuren en die instituten die worden opgelegd. Economisch is het een ramp. Want de Fransen veroveren onze contreien, maar die gebruiken dat als wingewest.
Ja, dat is vooral het eerste jaar. Dus ze vallen binnen in zomer 1794. In zomer 1795 worden de Nederlanden aangehecht bij Frankrijk. Dan is het echt deel van Frankrijk. Maar dat jaar daartussen gaat Frankrijk proberen om zoveel mogelijk rijkdom, geld, kunst, wetenschappelijke objecten naar Parijs te voeren om uit de kosten te komen.
Ja, dus, dat is een rooftocht eigenlijk.
Echt een rooftocht. Dat is echt een georganiseerde plundering met agences d'extraction, zoals dat heette. Dus commissies die rondgaan. En wat bijvoorbeeld grappig is, die gebruiken dan reisgidsjes uit de 18e eeuw, waarin dan staat, in die kerk hangt een Rubens. Gaan ze naar die kerk, nemen ze die Rubens. Dus zo gaan ze echt overal wat er was aan rijkdom en ook enorme belastingen.
Ja.
In beslag namens. Dus die eerste periode is een ramp. En zorgt voor economische ontwrichting, ook hongersnood, banditisme. Ja. Ja, dat is echt geen pretje. Ja.
Oké, en dan is het misschien belangrijk om uit te leggen wie die Pierre Goedsbloeds precies was, wat zijn maatschappelijke status was.
Ja, dat was dus een aristocraat, die was van adel. Die hoorde tot die meest geprivilegeerde stand, die niet moest werken. Hij mocht eigenlijk niet werken vanwege zijn status. Hij leefde van zijn fortuin.
Vandaar dat hij ook tijd had om al die prachtige
Hij had heel veel tijd, dat is wel duidelijk. Die mensen had niks te doen.
Ja, dus het beslaat 3 jaar, 94 tot 97. En als je het allemaal samentelt, zijn het 10 boekdelen. Alles tezamen 5000 bladzijden.
Klopt.
En volgens mij was hij met niks anders bezig dan...
Het is waanzin. Hij moet geobsedeerd geweest zijn. Ook het wordt meer en meer. In het begin schrijft hij zo nog, is nog redelijk, maar dan op duur heeft hij 3 boeken nodig voor een half jaar. Dus hij moet met niks anders bezig geweest. Niet alleen heel veel tekst, maar dus ook nog al die aquarellen die hij maakte.
Daar. Die je dan daarna inkleurt en van een legende voorziet met cijfertjes van dit stelt dat voor en dit stelt dat voor.
Het is echt een titanenarbeid.
En dat was allemaal voor zijn kinderen? Of had hij ook het idee om dat toch te publiceren?
Wel, nee, dat was duidelijk. Die kronieken waren meestal echt voor de eigen kring. En je merkt ook aan wat hij schrijft soms heel gemene dingen. Over zijn buren bijvoorbeeld. Hij schrijft dat zijn beste vrienden zijn, maar tegelijkertijd schrijft hij daar gemene roddels over. Dus kan je niet anders dan concluderen dat dat niet circuleerde. Dus het was echt voor de eigen kring. Maar ik denk dat er in bijna geen lezers geweest zijn van dat manuscript.
Zie je dat dan? U heeft het manuscript onderhanden gehad, denk ik, hè? In handen gehad.
Absoluut,
Zie je dan dat, dat er ezelzorgen aan zitten?
Het ziet er zeker niet gelezen uit, nee. En bovendien, ik zou niet goed weten wie. Ja, misschien dat zijn kinderen dan een keer gelezen hebben. Maar ja, ik denk eerder dat ze dachten, die 10 boeken van de pa. Ja. Wat doen we ermee? Op den duur is het uit de familie geraakt en is het verkocht en aan de Koninklijke Bibliotheek van Brussel verkocht, waar het nu nog is.
Ja, je begrijpt het eigenlijk niet, waarom hij daar zoveel tijd en energie heeft in gestort.
Ja, toch wel, omdat het voor hem zijn wereld stortte in. Die mens die was in paniek op een bepaalde manier. Alles verdween rond hem. En hij was niet de enige, er waren nog mensen die dat deden. En als hij dat leest, dan voel je wel sympathie voor, op een bepaalde manier, zoals in dat liedje van Wim Sonneveld.
Ja.
Alles wat vertrouwd is, valt weg. En ja, uiteraard zijn we blij met wat de Franse Revolutie heeft gebracht.
Ja,
maar het was op dat moment niet altijd prettig. Ja. En ja, die Goedsbloed, die heeft heel weinig sympathie voor het proletariaat. Integendeel, mm-hmm. die kijkt daar op neer. Hij ziet gewoon zijn wereld verdwijnen. En dat probeert hij vast te leggen in die boeken.
Ja. Hij ging er wel vanuit, begrijp ik, uit de tekst die u erbij geschreven heeft, dat het niet zo lang zou duren. En dat het wel allemaal ten goede zou keren.
Ik denk dat hij dacht, we gaan dat hier eens opschrijven, maar volgend jaar zijn we er vanaf. Een beetje zoals met corona vandaag. Het zal wel overwaaien, maar het heeft veel langer geduurd dan hij dacht.
Ja.
En hij heeft ook niet volgehouden, want hij heeft 2,5 jaar gechroniceerd, maar de Franse periode heeft 20 jaar geduurd. Maar al die jaren daarna heeft hij niet vastgelegd.
Nee. Nee. Hij noemt die chroniek, hij noemt dat tijdsgebeurtenissen.
Ja.
Dus hij schrijft eerst tijdsgebeurtenissen en dan maakt hij een vervolg der tijdsgebeurtenissen, hè, want het duurt langer dan hij dacht.
Mm-hmm.
Vervolgens maakt hij het vervolg van het vervolg van de tijd. Dat staat ook zo op
het vervolg van het vervolg van de tijd.
Ja. En het eindigt met het supplement bij het vervolg van het vervolg der tijdsgebeurtenissen.
Ja. Supergoeie titel. Ja. Zeg maar, is dat dan omdat...
Hij heeft ook gewoon kunnen nummeren, maar dat heeft het niet gedaan.
Nee. Maar is dat gewoon omdat hij dan moest gaan werken van die Franse revolutionairen? Want hij kan niet blijven in zijn kasteel zitten schilderen.
Gaan werken moest hij niet. Nee, het een geërfd fortuin.
Toch was, nog altijd fortuin genoeg.
Maar dat fortuin werd toch in beslag genomen?
Hij moest daar belastingen op betalen. Ja, veel meer dan hij gewoon was, maar hij had nog genoeg over. Het was nu niet dat hij aan de bedelstaf zat.
Oké. Okay. Moest hij vrezen voor zijn leven? Want hij was van adel. De Franse revolutie is de guillotine.
Nee, die periode was voorbij. Dus de terreur, die is echt op voorbij het moment dat de dag het Antwerp wordt ingenomen, valt ook Robespierre in Parijs.
Op dezelfde dag?
Okay. Dus die terreur is voorbij. Dus ze gaan niet meer een hele klasse onder de guillotine leggen. En dat, op dat vlak, als je niet te moeilijk deed, dan hoef je niet voor je leven te vrezen. Maar Goedsbloed deed wel moeilijk. Hij was een beetje een lastige man. Die stribbelde tegen. Die had dan ook problemen met de overheid. En de typische straf was dan inkwartiering van soldaten. Dus op een bepaald moment komt er iemand aan zijn deur die wil opschrijven hoeveel mensen er in zijn huis wonen. Want dat is voor het nieuwe belastingssysteem. Moeten ze dat weten. En hij heeft zoiets van, toon dus uw legitimatie, want... ik vertrouw dat hier niet, dat zaakje. En ik accepteer uw gedacht niet.
Dat schrijft hij dan ook op?
En dan als straf krijgt hij meteen 8 soldaten ingekwartierd in huis. Dus hij moet die dan enkele weken lang onderhouden, te eten geven. En dat is heel lastig. Soldaten zijn waren toen zeker geen leuke kostgangers. Dus hij kwam wel in aanraking met het gezag.
Ja, maar ik lees wel in uw commentaar dat hij goed overeenkwam met alvast één van die soldaten. Ik weet niet of ze
met één van die ingekwartierden komt hij blijkbaar goed overeen. Dat maakt dan weer ook genuanceerd, ik denk op menselijk niveau, die aristocratie zeker hier was verfranst. Dus ik denk dat die wel blij waren om eens wat interessante Franse mensen tegen te komen.
Ja.
In dat gat dat Antwerpen was.
En hij blijft ermee corresponderen ook, geloof ik, met die soldaat als hij weer weg is. En ook Antwerpen verlaten heeft en aan andere fronten aan het vechten is.
Ja, dus daar heeft hij dan blijkbaar wel een... Het is een beetje een tegenstrijdige man. Goed. En we weten heel weinig over hem, want plots verdwijnt hij ook. Dus hij stopt met zijn chroniek en dan... Ja, dan schrijft hij niks meer. Het is het enige wat we van hem hebben.
En dan komen we ook niet tegen in andere archieven?
Bijna niet.
Andere
het rare is, hij was zo'n katholieke man. Hij was heel erg tegen die Franse wetgeving. Maar op dat moment scheidt hij van zijn vrouw in 1799.
Ja.
Dus hij doet een burgerlijke echtscheiding. Ja. Wat voor een katholiek in die tijd gelijk stond aan een doodzonde begaan.
Ja.
Dus hij heeft eigenlijk zich verdoemd op dat moment.
En wat ook een recht was, dat door de Franse revolutionaire is ingevoerd.
Ja, en hij had
dus
zelf
dankzij...
4 jaar eerder maakte hij nog een aquarel tegen de echtscheiding. Tegen de nieuwe wetten daarover. Dus ofwel is hij mijn gedachten veranderd, ofwel kon zijn vrouw hem echt niet meer uitstaan. Maar ik kan inkomen.
Ja.
Maar dan, dat is heel vreemd. En dan leeft hij 20 jaar in de anonimiteit. Dan schrijft hij niks meer van belang. Of we hebben toch niks dat overgeleverd is van belang.
Ja. Leer je als historicus nieuwe feiten uit zo'n kroniek? Dingen die alleen bij hem voorkomen of die nieuw licht werpen?
Ja, zeker. Ja. Hij heeft dingen opgeschreven die ik nergens anders heb gevonden. Ja, ik was eigenlijk oorspronkelijk op zoek naar redenvoeringen. Want de Franse overheid die was dol op redenvoeringen. Dus er waren heel veel nieuwe feesten, ceremonies en plechtigheden waarbij er werd gespeecht. En voor mijn doctoraat zocht ik die teksten van die redenvoeringen. En hij heeft er een heel deel opgeschreven, want hij was wel, raar genoeg, ook heel geïnteresseerd in alles wat dat Frans ceremonieel was. Hij ging naar al die optochten en feesten, hij schreef het allemaal op en maakte er tekeningen over. En dat zijn wel unieke bronnen. Hij heeft heel allerlei anekdotes, ook liedjes, versjes die de ronde deden over de Franse overheid. Allemaal dingen die hij zelf heeft gezien of gehoord, die we nergens anders vinden. Dus hij is een unieke
en dan,
getuige.
Dan zijn het niet zozeer zijn woorden die een unieke bron zijn, maar wel die tekeningen. Bijvoorbeeld die feesten die de Fransen organiseerden. De katholieke feesten, de katholieke kalender werd afgeschaft. Maar mensen hebben nood aan feesten, dus bedachten de Franse revolutionairen nieuwe feesten.
Klopt.
Misschien kan je er een paar voorbeelden van geven. Hij tekende de stoeten en de optochten. Ja. En
dat heeft bijna niemand anders gedaan. Ik denk dat mensen toen andere dingen bezig waren dan tekeningen maken van publieke gebeurtenissen. Het was toch wel een crisisperiode. Maar hij had daar kennelijk tijd voor en hij was daar heel erg geïnteresseerd. En dat is een unieke reeks tekeningen. Hij heeft er tientallen gemaakt over die optochten van het beeld van de vrijheidsgodin en het ritueel vernietigen van wapenschilden en symbolen van het Ancien Regime.
Maar die moesten verdwijnen. Ja.
Ook sportwedstrijden. Een beetje, ja, als je nu denkt aan hoe ze vandaag de beeldenstorm die vandaag plaatsvindt tegen bepaalde... dus dat had toen ook al een president. Ook sportwedstrijden, allerlei dingen die werden georganiseerd om de mensen te overtuigen van die principes van de Franse Revolutie.
Welke sporten waren dat zoal?
Eentje ervan is dat ze deden duelleren met schermen en zo. Schieten op bestaande wip.
Ja, dat soort dingen.
Maar er is ook een leuke, en dat is het spel van de boegspriet. Antwerpen is een havenstad. En... de Fransen die wilden zichzelf populair maken door de schelden weer te heropenen voor de handel. Dat was hun grote selling point hier. En het spel van de boegspriet is... Je hebt een boot die ligt aan de havenkant met een Franse vlag aan het uiteinde van de boegspriet. En die boegspriet is met zeep ingesmeerd. En allerlei matrozen moeten recht blijven staan op die spriet om die vlag te kunnen pakken. En dan zijn ze gewonnen, als het lukt. Dat soort...
Het is geen Olympische discipline geworden.
Het heeft het niet.
Goed, er waren die feesten... Aan de ene kant. Aan de andere kant heb je verteld dat de bevolking van Antwerpen en van onze contrijen in het algemeen niet gediend waren van die Fransen. Wie ging er kijken naar die feesten? En wie organiseerde Franse inwijkelingen die feesten? Hoe ging dat?
Wel, je hebt deels een aantal Franse inwijkelingen, dat klopt. Sommige die hier al langer waren, maar toch ook wel locals die zijn gaan samenwerken met de overheid. Want je vond overal ook wel voorstanders, hè? Niet zoveel, maar er waren er wel. En die gingen helemaal mee. Die organiseerden dus lokaal feesten die wel door Parijs waren opgelegd. Dat was allemaal al uitgetekend in Parijs. Dat werd dan lokaal ingevoerd en een beetje aangepast aan de lokale context. En dan proberen ze natuurlijk volk te lokken, maar dat is een valikante mislukking. Uit alle rapporten die ze zelf schrijven blijkt, men is hier niet geïnteresseerd. Ja. Het kan hen echt niet schelen wat wij hier organiseren.
Maar goed, Boels ging dus wel zelf kijken, ondanks zijn afkeer.
Ja, maar hij vond het zo belangrijk. Hij wilde het kunnen tekenen en vastleggen om aan zijn nakomelingen te laten zien wat hij zelf schrijft, hoe belachelijk het allemaal was in de Franse periode.
En uit kleine dingen blijkt ook hoe families, en zeker vriendenkringen, maar ook families verscheurd geraakten tussen kampen die pro-Frans en contra-Frans waren.
Ja, het moet zeker een enorme maatschappelijke breuk geweest zijn.
Was er ook verzet? Want dit klinkt wat je nu beschrijft als collaboratie gewoon. Hè? Maar waren er aanslagen en zo op die...
Er waren aanslagen. Nu niet zoveel. Er was geen massale opstand, zeker niet. Maar er waren occasioneel... Bijvoorbeeld de vrijheidsboom werd wel eens omgehakt. Dat was het belangrijkste symbool. En 's nachts gingen ze dan die boom omhakken. Soms werd er al eens een schildwacht om het leven gebracht. Er waren individuele aanslagen, maar dat was zeker geen... geen courante praktijk, behalve dan in de boerenkrijg. Dan krijg je wel een soort georganiseerd verzet, maar dat wordt dan ook wel bloedig neergeslaan.
Maar hij vertelt toch ook ergens... dus de priesters moeten een eed van trouw aan de Franse Republiek afleggen. Wie dat niet doet, Ik weet niet precies wat ermee gebeurt, maar...
fijne dingen.
Kloosters en kerken worden ontmanteld. En dan zijn er reddingsoperaties, clandestine reddingsoperaties door de bevolking om de kerkschatten te redden.
Ja, klopt. Ja, er zijn een aantal heel interessante episodes waarbij men 's nachts inbreekt in al in beslag genomen kerken bijvoorbeeld, om belangrijke kunstwerken of graftombes ook van belangrijke vorsten, om die te gaan redden.
Daar wou ik naartoe. Het lichaam van Isabella van Bourbon. Ja. Die al lang dood was. Hoe lang weet ik niet precies, maar hoe lang lag die al in dat graf?
Ja, 1480, denk ik, zoiets.
Dus de 300 jaar, zoiets.
Ja, zoiets, ja.
Ja. En? Die wordt daar dan uitgehaald, want anders gaan de Fransen...
Men heeft het voorbeeld van Parijs, waar dat de Saint-Denis, de basiliek, waar dat de Franse koningen begraven liggen, is geplunderd en alle lodewijken zijn eruit gehaald en zijn in de gracht gegooid. Dat is verschrikkelijk voor iemand die in de goddelijke monarchie gelooft.
Ah, ja, ja.
En hier hadden ze die Bourgondische hertogen, waar ze nog altijd heel trots op waren. En Isabella van Bourbon is de moeder van Maria van Bourgondië, dus die had toch wel dat aanzien. En haar gebeente rustte in de Sint-Michielsabdij, in een heel mooi graf dat nog bestaat. En er zijn dan een aantal van die oudheidliefhebbers die dringen 's nachts binnen en die halen dat gebeente daaruit en willen dat dan in veiligheid brengen, ergens gaan verstoppen in het huis van een andere edelman.
Ja.
Maar hun plan mislukt, want een van de arbeiders praat zijn mond voorbij en ze worden 's nachts tegengehouden en dat gebeente wordt alsnog in beslag genomen en verdwijnt dan.
Dus Sven, het mislukt, maar qua verzetsdaad kan dat toch wel.
Dat is een poging.
Waar jij naar vroeg.
Ik dacht dat je vraag ging zijn, waar is dat gebeente nu?
We zijn het kwijt.
Dat weten we niet.
Nee. Goed, ik heb even op het internet de naam Goedsbloeds ingetikt. Er zijn er geen meer in Antwerpen. Hè. Dus Goedsbloeds is verdwenen in de mist.
In Antwerpen zijn er geen meer. Hij is eigenlijk de laatste Telg. Hij had wel kinderen. Nee, hij had twee zonen, maar die zijn kinderloos gestorven. Hij had wel dochters, maar de naam is hier niet voortgezet.
Nee.
Er zijn wel nog Hasseltse Goedsbloedsen die tot dezelfde familie behoren, maar het is heel verre familie.
Oké. Okay. U heeft die teruggehaald uit de mist van het verleden. Revolutie in Antwerpen, ik vind het een heel mooi boek. Brecht de Zeuren, dank je wel. Interne keuken.